Een zeer goedemorgen en hartelijk welkom bij Hour of Power. Geven maakt blij. Dat is dit keer de titel van de serie over geven. En of geven nou echt blij maakt, ja, dat zullen we aan het eind van dit programma weten. Maar mogelijk zeg je van, ik kan daar uit ervaring over spreken. Maar mijn gast van vanmorgen, ze werd bekend als Anne Frank in de film over Anne Frank, zit hier op de bank en dat is Jip Wijngaarden. Jip, wij kennen elkaar al heel lang. Maakt geven blij?
Ja. Want dan stroomt het.
Ja?
Wat je hebt kan dan gezien worden. Als het maar vast zit in het papier blijft. Dan weet je niet wat erin zit zelf.
Hoe geef jij?
Door te schilderen. Maar ook gewoon in praten. Of als je iemand tegenkomt, weet ik wat, die er verdrietig uitziet. Een hand op de schouder. Of met iemand gaan zitten, praten.
Ja. Laten wij er zo meteen over door gaan praten. Okay. Over die hand op de schouder en, en de hand op een hand. Ja. Jip Wijngaarden, zeer bekende actrice, zeer getalenteerde kunstenares, schrijfster, actrice. En we zijn erg blij, Jip, dat je hier vanmorgen bent bij Hour of Power.
From Shepherd's Grove in Garden Grove, California. Welcome to the Hour of Power with Bobby Schuller.
This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Good morning.
Good morning.
Welcome to Shepherd's Grove. We're so glad you're here. Turn around to those who are standing next to you, greet them warmly in the name of the Lord, and say, God loves you, and so do I. Let's pray. Father, we come into this place to say thank you for life. Thank you for every breath you've given us every day. We are so thankful that you remember us and that you know us. We pray, God, that as we come to this place, you would empower us with real spiritual power to make a difference in the world around us, that we could be a part of your kingdom work, be glorified in our song, in our words, in our study, in our community. Lord, be lifted up. Father, we want you to know that we gather here only because of Jesus. It's in his name that we pray. Amen.
You may be seated. In preparation for Brad's message, please hear these words from the books of 2 Corinthians and Galatians. Each of you should give what you have decided in your heart to give. You shouldn't give if you don't want to. You shouldn't give because you are forced to. God loves a cheerful giver. So when we can do good to everyone, let us do it. Let's try even harder to do good to the family of believers. May God add his blessing to the reading of his word.
97. I'll be 98 in October. I live in a retirement community. And we used to have a bus here to take people to the grocery store twice a week. And they gave that bus up, I don't know why. So a lot of people were stuck around here. Like my neighbor Joyce, who was a very shy person. She said to me, well, if they don't get another bus, they'll find another place for me to live. And she said, I just don't want to go anywhere else. I said, Joyce, I'll get you to the grocery store every week. But I lost my driver's license because somebody thought I was too old. But I didn't have a mark against me at all. I was heartbroken at that. I really was. It made me feel old. It made me feel useless. I am a good driver. I really am. I'm not fearful when I drive, but I'm very careful. I obey the rules. So I went to get it back. You make a promise, it's important for me to keep that promise if it's possible. And I passed it. I'm on the earth, I'm here. If I can contribute, I should. Shouldn't we all? And not just think of ourselves.
It's supposed to get real cold. That's interesting.
Like I say, I don't have money to give, but I can give myself and my time. A lot of people in the world who don't have anybody who cares about them. So that's the way I felt. We're asked to love our neighbor, be a friend. That will give you joy.
Jip, leuk dat je er bent. Ja. Wat is het belangrijkste wat er in jouw leven is gebeurd? Want je hebt een bewogen leven, maar laten we daar eens mee beginnen.
Nou, het belangrijkste is niet eigenlijk één moment. Want ik heb het gevoel, er is wel in mijn leven echt een breekmoment geweest. Maar dat heeft zich opgestapeld al daarvoor. Hey, bijvoorbeeld, als ik een klein voorbeeld mag noemen. Ik ben opgegroeid, geboren Amsterdam, maar opgegroeid in Putten. En daar vond ik, toen ik 14 jaar oud was, vond ik tussen de spouwmuren van onze boerderij, die verbouwd werd, een van de eerste drukken van het dagboek van Anne Frank. En het was half vergaan, maar dat boekje, dat dagboek, werd mijn bijbeltje. Jaren daarna werd ik uitgekozen uit 3000 meisjes om die rol te spelen van Anne Frank. Dus dan kun je zeggen, oh, die rol was het allerbelangrijkste. Ja, maar als je dat daarvoor niet had gehad, was ik misschien helemaal daar niet gekomen. Dus de weg naar een punt toe, wat heel mooi is, is even belangrijk voor mij als het punt zelf, wat mooi is en belangrijk.
Zullen we eens naar een paar filmbeelden kijken van Anne Frank, waarin je een rol speelt met Jeroen Krabbé.
Goed.
Waarschijnlijk is hij de enige jongen die ik in maanden en nog eens maanden te zien zal krijgen.
Wat heb je daar? Je dagboek. Dat je dat ook nog meegenomen hebt.
Daar heb je meer aan dan aan jurken. Weet je wat ik van plan ben? Ik ga net doen alsof het hier een heel eigenaardig pension is. Waar we op vakantie zijn.
Anne, maak die doos eens open.
Oh, Pim, mijn filmsterren! Ik heb lopen denken, waar zijn ze nou gebleven? De koningin ook, wat lief van je. Oh, ik ga ze meteen opplakken. Lijn, verdedig is vast en lijn.
Anne!
Je speelt echt die rol van, je was ook Anne Frank voor mij. En dat hebben heel veel zo beleefd.
En dat is echt dankzij Jeroen. Die had een hele mooie regie. Te zeggen, we gaan geen icoon spelen. Ze is niet heilig. Het is zelfs een beetje een vervelend meisje. En vol met karakter.
Dat klopt wel.
Dus ik kon gewoon mezelf spelen. En daar was het zo leuk.
In koppertje.
Ja. En dus ik vond het ook niet zo moeilijk. Ik zei ook tegen iedereen, ja, ik kan het.
Maar dat heeft ook meer bij jou gebracht dan alleen maar het spelen van de rol en van een bekende Nederlander worden en van beroemd worden. Maar het heeft jou ook laten nadenken over het Jodendom.
Nou ja, weet je, wij waren niet gelovig thuis, hè. Maar mijn vader, die was, je kunt zeggen, geobsedeerd door de Shoah, door de Holocaust. En alles wat over het Joodse volk ging, Golda Meir leek op zijn moeder. En dan had de Mossad weer iets gedaan en dan hingen we aan de buis. Dus ons gezin volgde dat. En mijn vader was chirurg en dan kreeg hij een cadeautje. Dan kreeg hij matzot voor Pesach, een Israëlische postzeggenverzameling. En ik heb altijd gedacht dat wij Joods waren. Onze omgeving heeft ook ons Joods gemaakt. Mijn vader zag er heel Joods uit. En ja, ik natuurlijk ook. En dus eerlijk gezegd, die rol, ik ben daar ingegleden als een handschoen in de glove. Ja. Of als een hand in handschoen. Ja. En alles kwam op zijn plek. Op de eerste plek zat ik in de Joodse community. Ik was geliefd door het Auschwitz-comité, waar we een speciale voorstelling voor speelden toen. En dus ik ben daarin ondergedompeld in die hele wereld. En ik hou van die wereld. Het is mijn thuis. Ik voel me daarin thuis.
Want ze staan even een stukje van je geschiedenis over. Ik kom op terug. Want daarom staat het schilderij er ook. En daarom heb je een hele zoektocht van je leven verwoord in schilderijen. Waar binnenkort een prachtige expositie van komt in de Oude Kerk in Delft. Ja. Maar vertel even over de zoektocht die jij neerlegt in je schilderijen. En is dit je meest geliefde schilderij?
Nou, niet meest geliefde, maar andere geliefden zijn een beetje groot voor je. Want ik schilder nogal grote schilderijen. Maar dit is wel een geliefd schilderij van mij. En je zult op veel doeken van mij zien mensen met koffertjes. En dat is natuurlijk de Shoah. Dat is Anne Frank. Anne heeft ook zo door Amsterdam gelopen met het koffertje. En het altijd maar weer voorttrekken van het Joodse volk. Dit schilderij is gebaseerd op Jesaja 63. Kijk, ik ben tot geloof gekomen. En mijn eerste 10 jaar hebben bestaan in ondergedoken te zijn in het woord. Ik heb Hebreeuws geleerd. En ik heb gelezen in allerlei vertalingen, in allerlei talen. En ik hou van de Bijbel. Ik hou van het woord. En daarna ben ik eigenlijk weer gaan schilderen. En toen kwamen deze beelden eruit. En in Jesaja staat een, Jesaja 63 vers 9 staat, in al hun benauwdheid was ook hij benauwd. En de engel van het aangezicht van de eeuwige, die heeft hen gered. Die heeft hen gedragen in zijn liefde, heeft hij redeemed, heeft hij voor hen losgekocht. Alle dagen van oud heeft hij met ze samen gelopen, gedragen. En dat vond ik zo mooi, dat ik denk, hij is er altijd bij geweest. Dus ik heb midden in die wandelende mensen de Messias, de verborgen Messias. We weten nog niet wie het is als we met hun meelopen. Hè? Ik heb hem ontmoet, maar zij zien hem nog niet. En dit zijn mensen, ze lopen op een gele weg. Het is bijna weg naar de hemel. En hij loopt erbij. In alle dagen van ouds, maar ook in alle dagen van nu, is hij, de eeuwige, de engel van zijn aangezicht, die loopt met hem mee. En ik heb bijvoorbeeld, hier is de naam van de eeuwige. Dat is Jod, He, Waaf, He. Dat zijn die vier letters die een Joodse gelovig iemand niet zal uitspreken. En het staat eigenlijk voor ik ben die ik ben, ik was, ik ben en ik zal zijn. Het is een soort werkwoordsvorm bij elkaar, de eeuwige. En die zit eronder, ook verborgen. Dan gaat er een dun lijntje naar boven en dat is de menorah. Dat is het licht, het eeuwige licht. Ja. En beide zien ze niet. En mijn vraag is, die ik zelf eigenlijk in mijn hart heb gekregen, maar waarvan ik denk ook naar andere mensen toe, ben jij bereid om een poosje met hun mee te lopen? Ben jij bereid om het koffertje te dragen? Ben jij bereid om die hand te leggen op de schouder, om te luisteren, om ja, erbij te zijn? Want dan
waarom
zeg ik wel,
zouden we dat moeten doen?
Nou, ik zeg bijvoorbeeld, als jij een christen bent, hè, dan is dit jouw God. Hè, deze God zelfs, als dit Jezus, hè, Yeshua, want het was ook gewoon een Joodse man, hè, die Yeshua heette. Ja. Als deze man, die daarover staat geschreven, dat jij, hij is het hoofd en jij bent zijn lichaam. Dus hoe kan het, als hij bij zijn volk is, dat zijn lichaam dan ergens aan een warme keukentafel zit of in een kerk? Hè? Wat is gebeurd tijdens de Tweede Wereldoorlog? Dat christenen in een kerk zo hard gingen zingen, want dan hoorden ze de trein niet, waar Joodse mensen in zaten die naar de kampen gingen en waarin gegild werd. Dus dan denk je, hé, dat kan niet. Dan is de God die op dat moment in die kerk werd beleden, eigenlijk een idee. Want de God van de Bijbel zou met hun mee zijn gelopen. In al hun lijden leed hij ook.
Waarom draagt de eeuwige, zoals jij het zo mooi zegt, zoals de Joden het ook zo mooi zeggen, nooit God, maar de eeuwige, niet ook een koffertje of twee koffertjes?
Ja, dat weet ik eigenlijk niet.
Ik zou denken, die zou juist...
Ja, jij meedragen. Ja, hij zit in die talit, hè? Hij heeft zijn handen werken. Daar heb ik niet aan gedacht, maar dat is wel misschien een goed idee voor een volgend schilderij. Ja. Ja, hij draagt wel mee. Ja. Ja.
Hoe heb jij ontdekt dat hij jou draagt?
Dat was dat breekpunt, dat was in 1990 in Parijs, of all places. Ik was aan het eind van mijn Latijn. Ik was toen nog heel erg beroemd. Deuren gingen voor me open, zelfs naar Amerika toe om te komen als actrice. En iedereen hield van mij en ik hield niet meer van mezelf. Dus de discrepantie was zo groot. Er zat geen olie meer in.
Je was zo'n mooie vrouw. Ik ken je al heel lang. Je was zo'n plaatje dat iedereen geadoreerd.
Ja, maar ja, het gaat toch om dat moment dat je gelukkig bent. Dat is toch wanneer je zelf een beetje zelf zit. Ja. En het stond me ook zo tegen dat het zo om mij draaide. Ja. En dat mensen mij vereerden, en dat zei ik ook, daar ben je niet voor gemaakt. Je kunt die adoration, die vereering, die kun je niet verteren. Die kan je geen plek geven. En de een heeft, die gaat er zus mee om en de ander zo. Ik ging daardoor gewoon heel hard leven, destructief leven. Dus er was een moment, ik had mijn man, mijn geliefde, toen ontmoet, die Franse geluidsman, Philippe. En we waren samen aan het zoeken en hij had God gevonden, echt in de kerk. En dat was voor mij een ontzettend moeilijk moment, want voor mij alles was mogelijk, maar niet Jezus. Dat kon gewoon niet. Ik zag hem nog als een Duitser, blond haar, blauwe ogen. Of christelijk. Ik zeg, daar heb ik niks mee. Daar kan ik niks mee. En dus dat was een zeer pijnlijk moment in onze weg samen. En op een gegeven moment zei ik, nou, ik wil wel weten dan wat jij gelooft. En dat was een Amerikaanse pastor in een feestzaal in Parijs, bij de Sorbonne in de buurt. En ik zei, ik ga daar naartoe. En dat was mijn avond. Het was ook mijn avond, het was Gods avond met mij, maar mijn avond met hem. Ik zei voordat ik daar naar binnen ging, ik zei, en het is nu of nooit. En ik hoorde echt in mijn borst, ik hoorde een stem en die zei, dat geldt hetzelfde voor mij. Het was alsof ik een vliegtuig uitstapte vroeger, dat je nog op, niet in zo'n slurf, maar direct in een ander land, waar de hitte, woem, het was woem, dat ik door de geluidsbarrière ging. En ik was helemaal stil, ik was perplex. Alsof God zei, nou Jip, hou je je kop dicht eens een keer. En nu ja, is het mijn tijd om tegen jou te praten. Dus ik zat daar als een muisje in die zaal. En ik vond het zo mooi. Ik zag dat die mensen waren anders. Die mensen waren niet zo hip en dit als ik. Maar ze hadden iets puurs, iets liefdevols. En ik zat daar, mijn hart begon te smelten en te breken. En ik schaamde me. Ik denk, oei, als niemand meer mij kent, dat ik hier begon te huilen. Wat krijgen we nou? En toen kwam er één zin naar boven. De zin die eigenlijk een deksel was op mijn hart. Dat was, God, wilt u mij wel ontmoeten? Ik zou mezelf namelijk niet weer ontmoeten. En die zin, die haalde iets open. Haalde iets open. Er ging iets uit. Weet ik wel, een zelfhaat. Maar er kwam ook iets in. Ik voelde een soort iets binnenstroom. Iets van warmte, iets van liefde. En toen zat ik daar. En toen heb ik een momentje gehad. Dat was natuurlijk heel, hoe zeg je, spiritueel. Je kan het niet bewijzen, hè. Maar ik zag iemand. Een man keek naar mij. En dat was een Joodse man. En de manier waarop hij naar mij keek, ik zeg altijd, zo heeft nog nooit een man naar mij gekeken. Hoe hij zijn ogen op mij legde. Ik vond mezelf in zijn ogen. Hij kwam niet om iets te halen. Hij gaf mezelf terug in de manier waarop hij naar me keek.
Ontroerend. Ja,
en er was zo'n klein momentje, zei hij, als je met mij meegaat, neem ik je mee naar een andere plek. En die plek zag ik ook. Die plek was alsof je midden in de regenboog staat. Alles was puur. Het was maagdelijk. Vol kwaliteit. Vol vreugde. Vol diepgang. En dat heb ik geprobeerd te schilderen in de schilderij wat in Delft zal hangen. In nieuwe hemel, nieuwe aarde. Heb je een vrouw, een bruid, die trouwt met de hoge priester. En het is alsof de wereld open gaat en de hemel gaat open en alles stroomt door elkaar heen. En ja, het was een extreem moment. Ik ben ervoor gegaan aan het eind. Ik zei, deze God wil ik kennen. In de Bijbel heb je dat je opnieuw wordt geboren, zegt Jezus tegen Nicodemus. Ja. En dat heb ik echt meegemaakt. Ik kwam buiten, het was anders. Maar ik zag het anders, ik beleefde het anders. En ik kwam thuis in mijn eigen lijf. En dat is een radicaal moment geweest. Daarna heb ik nog twijfels gehad. En toen zijn mijn gedachten eigenlijk tot geloof gekomen. Toen ik had een Bijbel gekocht. Ik zat nog steeds met dat Nieuwe Testament en dat Oude en de kerk en de synagoge. Wat, hoe moet het? Hoe klopt het? En toen las ik Psalm 22 per toeval. Ik sloeg mijn Bijbel open. En toen ik die psalm lag, is mijn verstand tot geloof gekomen. Ik zei, dit is een profetie, een voorspelling, een beschrijving van de dood van de Messias. En ik zei, nou, de twee kwamen samen. Mijn hoofd kwam tot geloof. Ik zei, Heer, Yeshua, Jezus, u bent mijn. U bent mijn God. U bent mijn Heer. Ik geloof dat u de Messias bent. En toen heb ik die tussenpagina tussen mijn Bijbel uitgescheurd. Tussen het nieuwe en het oude. En van de twee, één gemaakt. En daarna is een dieselmotortje langzaam op gang gekomen met heel veel moeite. Het is heel moeilijk geweest om mijn oude leven achter te laten. 10 jaar echt wel in de desert van Frankrijk gezeten, zonder dat iets echt een plek kreeg. Wel wat kleins gedaan. En toen na die 10 jaar ben ik begonnen met schilderen. En die zijn eigenlijk uitgevlogen toen, alsof het is opgestapeld. En dat doe ik nog steeds.
En hoeveel komen er te hangen in de prachtige oude kerk?
45.
Ja.
Ja, het wordt een grote expositie met heel veel nieuw werk. En voor het eerst heb ik er een boek bij waar ik ook mijn levensverhaal staat daarin geschreven. En het verhaal dus achter ieder schilderij, wat het betekent, waar het vandaan komt. Een soort afpellen als een ui van ja, hoe mijn inspiratiebron erbij is geweest.
Wat, en daar wil ik mee afsluiten, is jouw droom?
Kijk, mijn droom is het vergezicht van die nieuwe hemel, nieuwe aarde. Mijn droom is dat we thuiskomen. Mijn droom is ook dat deze koffertjes thuiskomen. Mijn hart is samen verweven met het Joodse volk. Ik heb zoveel ontvangen. En voor hen is er nog een weg te gaan. Maar er is voor hen ligt ook zoveel mooie dingen. En ja, de tijden waarin we leven zijn moeilijk voor hun. En ik wil bij hun staan. Ik zou het liefst willen zien dat, ja, dat ik wat van hun last af kon nemen. Ik houd van dit volk. En ik zie, ze hebben een plan, ze hebben een roeping. Om een volk te worden van priesters en een licht voor de wereld. Dat staat in het woord. Een nieuw en het oude. We kunnen er niks anders van maken. Het is een belofte voor hen. En om daar te komen, is mijn droom, ik ben realistisch, ik ben eigenlijk geen dromer meer. Dat ik daarin mee kan helpen, dat zij daar zullen komen.
Ik denk dat je dat zeker doet met je schilderijen, met wat je nu gezegd hebt. Jij gaat straks exposeren in de Oude Kerk in Delft, dat is over een paar weken, 1 april.
Ja, 1 april is de opening en dan staat het er tot eind augustus.
Nou, ik kom zeker kijken. Ja. Ik laat je niet graag met lege handen teruggaan. En dit is een minuut voor God, alsjeblieft.
Mooi kleurtje.
Ja, huh? Vind je niet?
Ja.
En dit is een bijzonder cadeautje. Ah. Ik ga toch even kijken hoe jij dat vindt.
Oh, mooi. Le fils prodigue. De verloren zoon.
Zo mooi op zijn Frans.
Ja. Ja. Die hangt in de Hermitage, hè?
Ja. Ja.
Daar wil ik nog eens naartoe. Ja, wat mooi. Ja. Je bent geliefd. Ja, mooi.
Dankjewel, Jip. Ja. En wij gaan terug naar Shepherd Grove.
Good morning. It's such an honor to be here. I have such a history with the Hour of Power. When I was 8 and 9 years old, living in Grand Rapids, Michigan at the time, and thinking I didn't want to go to church, I would start to establish a fake or artificial cough. And if that didn't work, then I would go to the next sales step, which was, Mom, you know, I can watch church on television. And so then I would do that, and I would see this church service, and I would think, that doesn't look like church. That looks like heaven, some kind of form of paradise. I'm in Grand Rapids, Michigan in February. There's no sunshine. There's nothing happening. And so it's so good to be here. It's an honor to be here, and I'm looking forward to what's going to happen this morning. So we'll just do one for sure, 100% participation. How many of you have ever given out of duty or obligation or guilt, shame, coercion, all that stuff at some point, right? I've done it. You can be with me on this. And then how many of you have given when you purposed in your heart, you decided it came to you, and perhaps it was the Spirit of God, this idea came to you, and you just went ahead and did it. How many, and you experienced great joy. How many of you have done that? Right. That's what we're going to talk about today. Well, I started a business in my senior year of high school, and this small little business grew, and over the course of about 18 years, this business continued to grow in our city in Grand Rapids. And I should mention that this past August, our family felt led to move to Orange County and in the Irvine area. And so we're just down the road now. And it's really, it's just great to be in the area. So we're looking forward to getting to know more of y'all as we get to stay here. Well, the business continues to grow, and I get an award for our small business. And so they interview me one day, and they said, hey, what would be your dream job? What would you love to do if money were no object? We know this is going well, but what would be that dream job? And I said, I'd love to encourage people in their giving, because I believe we live in a world that's kind of self-focused, and I'm a participant in that. But there is this reality that it's better to give than receive. And I think that's what I'd like to do. Well, we all know words are powerful, right? And so a few years later, I end up selling our small little business and spending more time in the generosity space. But something that I realized was that I was suffering from some wrong thinking around generosity. What I was thinking about is that it was a duty and an obligation. And I had some past experiences that really, really gave me a reason to think that, in fact, I was right about this. But then I stumbled across a passage in 2 Corinthians 9, and I want to read it to you. It's our scripture for today. So we're going to do our work off of. It says, remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly. Whoever gives generously will also give generously. Each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. You see, I could be generous with my thoughts towards another person. We're all the same. Maybe that's a person that's serving me. Maybe that's a person that I'm interacting with at work or whatever that environment. And I can be generous with my words. I can be generous with my stuff. And I can be generous with money. And so let's think in a broader view of generosity than just money. Money's an important part. Jesus talks about that. So earlier this week, I was running on a treadmill in a neighborhood exercise facility, and I went in, my schedule got all messed up. You ever have that where the day's not working? I was supposed to be doing this early, and now it's 3 p.m, and I'm frustrated because my day and my list isn't working quite like I wanted it to. And so I go in to this facility, and there's a mom, and there's a handicapped fella who's in his early 20s. And he's sitting in his wheelchair, clear. He's never been out of a wheelchair before. And I get on the treadmill, and his chair happened to be very near mine. And I got on it, and I started to to get going. And you ever have that feeling when someone's looking at you, but you're not? So I looked over, and he was just fixated on my feet. And I thought, this is getting uncomfortable. I'm just going to keep running. And then I just had that thought, wait a minute. This is an opportunity for me to be generous with time and word. And so I got off, and I introduced, and he says, my name's Sasan or something like this. And we start having these niceties about where we live. His hand is very frail, and he says, well, I'm glad you're here. And I'm thinking, wow, and we just had this pleasant exchange. And so I finished the run, and then I turned, and he was still fixated on my feet. And he said, was it a good run? And I said, yeah, it was. And then we started more conversation. And he was beaming that there was a conversation that we had. And his mom was over in the corner with a tear in her eye, and she's smiling. And I thought, I didn't give him any money, but I walked out of there so on cloud nine. I was like, what happened here? But I was experiencing that joy of giving. And so that's something that I just think if we look at giving broader. So there's three types of people that I've come to learn over these years. There's the person who's a cheerful giver. He's giving, and most of the time, and she's giving, and they love it, and it's going great, and things are going well. But every once in a while, they slip into this, oh, I've got to do this again. The ministry person's after me or whatever. I have to give. And so we have to constantly be checking our heart around generosity, giving. Of course, then there's the other person who's the grumpy giver. That person gives, but they're not really that happy about it, but they just do it. It's kind of transactional, and I need to do that. And then there's the person who, it's called the no giver. They don't give anything. And there's a lot of people like that. And unfortunately, they're stealing joy from themselves. So we run into these traps. I am trying something new today. We brought an illustration of traps. So we have traps in our mind. We have traps that would say, well, I need to be a millionaire to give, right? And if I'm not a millionaire, I don't have anything to give. That is a trap. Don't do this at home. This is not a good idea. Another trap could be, this isn't a good time. Oh, the church just wants my money. So that's trap number two, and there goes the big trap. And trap number three could be, you know what? I don't have anything to give. And trap three is one of those things that is a complete lie because we all have something to give. In fact, I've learned that giving starts early on in our lives, and when it's modeled, great things can happen. So I just want us to take a minute and think about what traps playing in our head. Because here's what's exciting. We can grab a hold of it, we can know it's there, and he shows us a way out. In fact, if we kept reading in that 2 Corinthians passage, which we don't have time for this morning, but I encourage you to look it up, that Paul speaks to, we have a way out of this. We understand we have an enemy who's planting these thoughts, these past experiences. Oh, that church or that ministry, they didn't use my money right 25 years ago, and I'm still mad about it. Well, that's not helping you. You're robbing from yourself. That's long time past. So let's grab a hold of those thoughts, and then we go to this passage later on that says our battle isn't against flesh and blood, but it's of strongholds and other things. So he gives us a way out. We can pray. We should pray, Lord, forgive me for that wrong thinking. Get into God's word and have him see what he would have us say about it. And then let it go and move on and recognize it's a new day. Pray to the Holy Spirit and ask him for a new revelation on that. So that's what I would encourage you to do with regard to those thoughts that are coming your way. Now, one thing we've learned about generosity is that when you give, you extend your life. You take less medicine, and you're happier. You have less depression. In fact, I have another friend who's a mentor of mine. His name is Dr. Stanley Tam. Stanley, I talked to him yesterday. He's 99 years old. And I said, Stanley, do you still experience joy in giving? And he said, oh, yeah. And I said, well, you know, that's probably why you're still alive. And he chuckled and he said, well, yeah, I suppose that's it. Although I would like to go to heaven. I would like to go to heaven. My wife's there. Well, we started I Like Giving, and it all came from one newspaper article that we found in our city in 2008. There's a picture of a Sudanese father and son. Refugees came to our area, and the story went on to say that they had their bike stolen. And I thought, this is just crazy. I can't believe all they've been through. They had bikes stolen. And so our family, in 2008, set out on this journey. We went and bought them bikes, and then we couldn't figure out where they lived because they don't put the address in the newspaper, and so we were calling the church, and it's a long story. But what happened was, once we found the family, all the dad could say was, I like bike, I like bike, I like bike, because of his language barrier. And we're like, okay, great, you like bikes, and we left. But as I would share that short story and the I like bike part of it, a language started. And I started getting messages from people, I like cavities, and I like down coats, and I like being 98. And all of a sudden, people were starting to want to share their giving story because they realized that it was inspiring other people. It was being used to influence in their own family. And so we started this organization, and that's what we do. We capture stories and we tell them really well, and the world watches them on social media. Churches across the world download these stories as illustrations. And so I hope that today I gave you some hope and encouragement and inspiration. See, this is real. This is the way God designed it. We have His nature of giving in us if we have His Son in us. He's a giver, and He wants us to live the life that's truly life. And we need to get out there and show the world in our country and beyond that this is how it's supposed to be, these daily, weekly, monthly ways to interact. I've had the benefit of being around this conversation and seeing it change in my own family. My kids think differently. In fact, the other day, we were sitting around our kitchen table, and we do at our family what we call high point and low point of the day, high-low, if you will. And so our 8-year-old was just beaming one night, and I said, Gracie, what's going on? She said, I can't wait to do a high-low. I can't wait to do high-low. And I said, well, then you get to go first. What's your high point of the day? And she said, well, you know, I've been saving for sparkly nail polish, and I got my $10, and Mom took me to Target, and we were looking at all of the choices, and we were looking at the different ones, and we found the one we wanted, but then these two teenage girls came up, and they were picking out what they were going to buy, and I overheard them say, oh, we don't have enough money, and so she gave them the money, and the whole ride home, my daughter was like, that was so fun, and she's saying, Dad, that was so good. And I said, well, Gracie, did you end up getting nail polish? And she said, oh, no. Isn't that fascinating how when we give, the focus goes off of us and onto others, and there's so much joy in it, you forget all your problems and all what you had so focused and intent to do. People love that story because it's so simple. But who wouldn't want a more generous, others-focused granddaughter, grandson, son, daughter? That would be natural for all of us to want that. And so we're hoping that this can be the beginning of a movement of generosity throughout our country, that this would start to overtake, and you're seeing it on that clip early on, the media is starting to take notice. You know, they always need numbers or something to validate good. But the fact is that these stories aren't prescriptive. They're not telling you to go buy bikes. They're not telling you to drive to Meijer to bring your neighbor. They're just inspiring you because then you get to decide what your idea of giving is going to be. And when you do that, the Lord says, I love a cheerful giver. You know, when the Lord tells us what He loves, I think that's this extra special thing to pay attention to. I just want to thank you for this time that I could be here today, and I am excited about what's next for you on your giving journey. So thank you again.
isn't that great? Can we give Brad another hand? Thank you so much. I had a million things racing through my mind of like, oh yeah, that's a good idea. So thank you, Brad. Very challenging. And on that note, Brad will actually be in the back with his son, Drew, with their book. And be generous, you know. Drew's saving up for a college fund. He's a stunning young man, you know. So stop by the back, say hello to Brad, say hello to Drew, pick up their book, spread the word. I mean, just even hearing stories of generosity brings me joy, let alone doing stories of generosity. And now for the benediction, I'm going to invite Brad and his son Drew up.
This is Drew. Drew's legit, so if you think, well, who's that kid back there selling books? He's just doing his part. I'm so proud of Drew. Well, please join me in this final word. Lord, I pray that you would give us a fresh, new perspective on generosity. May the spirit of generosity come upon us. May we live differently. May we introduce others to you through our actions, that they may see our good deeds and glorify you, our Father in heaven. In Jesus' name, amen.
Ik geniet nog even van dit indrukwekkende schilderij, die gebogen mensen met die koffertjes. En dat is eigenlijk ook het beeld van onze tijd. Hoeveel mensen lopen er niet met een koffertje? Niet alleen in Israël, niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld lopen deze mensen. En de oproep van Jip onderstreep ik. Als we elkaars lasten dragen, dan wordt deze wereld ook draaglijker. Vrienden van Aaf Power, heel hartelijk bedankt voor het kijken naar deze uitzending. En ik kan begrijpen dat er mensen zijn die zeggen, ik heb zoveel vragen. Of ik heb een probleem. Of ik heb gebed nodig. We hebben een hooplijn. Die is bemand door vrijwilligers die graag naar u luisteren. Kijk op onze website voor het telefoonnummer. Heel hartelijk dank voor het kijken. Wij schrijven liefde met een hoofdletter. De liefde van God. Daar gaat het om in dit programma. Een hele goede zondag toegewenst.